De tekst voor vandaag is uit 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 21. Benaarstig u om voor de winter te komen. 2 Timotheus is de laatste brief die de apostel Paulus heeft geschreven voordat hij in Rome onthoofd werd onder keizer Nero naar de kerkelijke traditie. En hij schrijft deze brief, de laatste brief aan zijn zoon in het geloof, Timotheus, die waarschijnlijk als voorganger, als predikant actief was in Efeze. En het is ook een brief die heel belangrijk is, hoe in de laatste dagen te volharden als geloof en leer aan alle kanten aangevallen wordt. Deze bemoediging, vermaning is eigenlijk heel kort. Benaarstig u om voor de winter te komen. Maar het geeft heel goed praktisch advies. De winter in de Middellandse Zee is bijzonder ruw. We zijn net in 5 dagen in Constantinopel geweest, tenminste het voormalig Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul. En het was slecht weer. Het was 10 graden, een paar weken geleden. Het was regenachtig, windig. En dat is slechts oktober, begin oktober. En het kan heel vervelend weer zijn als je op de eilanden bent in de Middellandse Zee in de winter. Ik kan me herinneren, in 1978, 76, waren we daar in het voorjaar. En ook tijdens die vervelende voorjaarswinden, we hebben toen een 3 eilanden tour gemaakt. En het was zo slecht weer dat de helft van ons moest overgeven. En dat is niet eens winter, dat is het voorjaars- of het najaarsweer waar we het nu over hebben. Nu, er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. En ik weet niet of Timotheus het gehaald heeft om voor de winter te komen voordat hij onthoofd werd. Misschien was hij in de tijd en heeft hij Paulus onthoofd gezien. Dat zou kunnen. Maar er zijn een aantal dingen die bijzonder belangrijk zijn om u in te benaarstigen. Die u dient te doen zo spoedig mogelijk. Vandaag hier moest ik het huis schilderen, het gras maaien, de groentetuin verzorgen. En dat zijn het hout wat we besteld hebben voor de houtkachel opstapelen. Een kast in elkaar schroeven om het speelgoed van de kinderen dat buiten is op te slaan. En allemaal dingen die gedaan moeten worden voor de winter intreedt. Waar ik woon heb je het vaak dat in de winter de grond bevroren is. Als je, zoals sommige van onze gemeenteleden, boeren hebt die de waterleidingen niet goed geïsoleerd hebben. Die hebben vaak bevroren waterleidingen. En dan gaat de boel kapot in de winter en is er niet eens watervoorziening. Nu, er zijn een aantal dingen die niet gedaan kunnen worden als de winter 1 keer ingetreden is. 2 dictators die door de Jezuïeten opgesteld werden om zich te wreken op hun vijanden, hebben dat ondervonden. 2 katholieke dictators die beide sinds de officiële onafhankelijkheid van Nederland, sinds 1648, Nederland korte tijd hebben bezet. De eerste was Napoleon, begin 19e eeuw. En de tweede was Hitler, een andere katholiek, die ook onder de nazi's hier gekomen is en 5 jaar dit land geplunderd heeft. Beide gingen naar het oosten, van het westen naar het oosten, de verkeerde richting. En beide zijn in juni Rusland gaan aanvallen. Wat veel te laat is. En dan moet je dan eigenlijk met de aanval klaar zijn in 4 maanden. Als je er niet gered, ja, dan zit je daar in de winter met 20, 30 graden vorst. En dan valt er niks meer te winnen. Paulus zei tegen Timotheus, benaarstig u om voor de winter te komen. Ik hoop dat Timotheus daar inderdaad voor de winter aangekomen is. Als in het geval is, heeft hij zijn geestelijke vader onthoofd gezien. Of misschien heeft hij zijn graf alleen bezocht. En Paulus' woorden zijn een bemoediging aan ons om bepaalde dingen te doen, zolang het nog mogelijk is om ze te doen. Als je het niet doet, dan krijg je de kans niet, want het zal te laat zijn. De winter des levens komt over je ziel en de dingen die je gepland hebt, daarvoor heb je geen tijd of kans meer om ze uit te voeren. Er zijn dingen die gedaan dienen te worden als je jong bent. Maar als je oud bent, is het te laat. Ten eerste, je dient goede gewoonten op te pikken als je jong bent. Als je in de tienerjaren komt, ja, dan is het eigenlijk al te laat om goede gewoonten op te pikken. Het karakter van een kind wordt gevormd in zijn eerste 6 jaren, na vele psychologen en als ook naar de Jezuïeten, de meesters in het opvoeden van kinderen en het vooral vervormen van karakters van kinderen. Met andere woorden, moeder, het is ontzettend belangrijk dat je de tijd neemt om je kind goede gewoontes bij te brengen. En je niet dient een vriend van je kinderen te zijn, maar je dient een opvoeder voor de kinderen te zijn. Het is een probleem heden ten dagen, moeders vaak een vriend of vriendin van een kind willen worden. Vroeger was het zo, er werd helemaal niet over vriend of vriendin gesproken. Je diende te doen wat je ouders zeiden. Het eerste wat een kind dient te leren is dat hij niet het gezag is. Papa en mama zijn het gezag. En hij dient te leren te gehoorzamen. Gehoren geven aan iemand die boven hem gezet is voor zijn bescherming, voor zijn hulp in dit leven. En een jonge persoon dient te leren te gehoorzamen, omdat hij dat nodig heeft om later verder te komen in dit leven. Als er een tijd is, als je de gewoonte hebt te rebelleren, is het te laat om je nog te hervormen. Je kunt gered worden door geloof aan Jezus Christus, maar het karakter van veel jonge mensen is volkomen misvormd door tientallen jaren van rebellie. En het enige wat je tegenwoordig leert in het moderne schoolsysteem is: doe wat je wil. Dat is eigenlijk het adagium, het motto van de grootste satanist uit de 19e eeuw, Aleister Crowley. Doe wat u wilt. Als je in die rebellie volhardt, kun je niet meer veranderen. Totdat je in een psychiatrische inrichting, een gevangenis, voor het graf terechtkomt. Dat is ook een type van de hel. De mensen daar kunnen niet meer veranderen. Een hart is verhard. Wat u niet te doen is voor de winter te komen. Voordat de grond te hard wordt en u niet meer kunt doen wat u eigenlijk u voorgenomen had. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Als u in de lente van uw leven in de jeugd bent, leer goede gewoonten op te pikken. Goede reinigingsgewoonte, goede leesgewoonte, goede sportgewoonte, goede spreekgewoonte. Doe dat als u jong bent, voordat u in slechte gewoonten vervalt die u eigenlijk niet meer kunt ontgaan. Benaastig u om voor de winter te komen. Ten tweede dient u liefde te tonen zolang u het kunt doen. Degene die u lief heeft in hun nabije omgeving zijn niet eeuwig rondom u. Vroeg of later zullen ze in het graf eindigen. U zult de tijd moeten nemen om ze vriendelijkheid te betuigen. Een jaar geleden was ik op een begrafenis in de plaats waar ik de Bijbelschool gedaan heb. En daar was ik uitgenodigd om de kist te dragen van een vriend en broeder die gestorven was. En die had nogal wat problemen met zijn vrouw. En zijn vrouw, die, ik weet nog goed, die, we gingen de begrafenisgedeelte uit, zodat zij kon afscheid nemen alleen van haar man. En ik weet nog goed dat ze zich op de kist wierp en snikte en vroeg of hij haar kon vergeven. Maar het was te laat. Toon vriendelijkheid aan uw geliefden voordat ze deze wereld verlaten. Het komt een moment dat ze er niet meer zijn. Het kunnen grootouders, ouders zijn. Ook vrienden of van uw vader of van uw moeder. Toon ze vriendelijkheid. Bid voor ze. Bezoek ze. En al waar dan mogelijk geef ze een persoonlijk getuigenis of stuur ze met kerst een evangelietraktaat. U kunt bij de stichting goede evangelietraktaten ontvangen. Toon vriendelijkheid aan uw moeder, aan uw vader, aan uw vrouw, aan uw kinderen, voordat ze weg zijn. Man, neem tijd met uw vrouw. Als het kan, neem ze ergens naartoe. We waren een paar weken geleden vanwege ons 10-jarig huwelijk naar Constantinopel gegaan, 5 dagen. Mijn vrouw en ik, mijn kinderen waren bij mijn broer. We hebben bijzonder op prijs gesteld dat het mogelijk was. En als ik 1, 2, 3 weken weg ben voor een predikreis naar Azië en ik kom terug, dan dien ik de tijd in te halen met mijn kinderen en met mijn vrouw. En af en toe is het goed om tijd te nemen om uw ouders te bezoeken. Eer ze. Eer ze. Ik ben er goed toen ik dat geloof kwam. Een van de eerste dingen die ik deed is naar mijn ouders gaan en hen om vergeving vragen voor dat wat ik verkeerd en een zonde gedaan had tegen hem. Ik wist, ik had vergeving voor mijn zonde tegenover God. Maar er waren ook heel wat dingen die ik niet goed gedaan had tegenover mijn ouders. En daar moest ik vergeving voor vragen. De Bijbel zegt ook in 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Het is vaak dat mensen te veel vrees voor anderen hebben en te weinig vrezen voor God, omdat ze niet getuigen. U zegt, ja, maar ik heb er veel getuigd naar mijn ouders. Heb ze lief, dien ze, doe iets voor ze. Ouders, die kennen uw karakter. En naarmate het karakter zich verandert, zullen ouders ook meer de neiging hebben om zich open te stellen voor de boodschap van hun kinderen. Ten derde wil ik zeggen, je dient uw kinderen te disciplineren, te tuchtigen, zolang het nog mogelijk is. Er komt een tijd als ze zo oud zijn dat ze niet meer naar u luisteren. En dan denken ze op een gegeven moment, ja, wij zijn ook volwassen en wij zijn slimmer dan u. En mijn mening is net zo goed als uw mening. En ze denken ze hebben alle antwoorden. En als ze dat punt bereikt hebben, is het veel te laat om nog iets voor ze te doen. Indien u kinderen te tuchteren, Spreuken zegt dat als u ze tuchtigt, u hun ziel van de hel redt. Het toont liefde als u uw kinderen tuchtigt, zoals God zijn liefde toont als hij u tuchtigt. En toen ik opgroeide en ik deed bewust dingen niet goed, dan hadden we wat we noemden een pollepel. Dat was een grote houten lepel waarmee je de soep roerde. Maar ik heb wat kennis gemaakt op een andere manier dan met soep eten met die pollepel. En als mijn pa de pollepel nam, nou, als ik nu nog aan het moment denk, dan tintelt nog een gedeelte van mijn lichaam. Want hij kon goed doorhalen. En dan liet je het de volgende keer wel uit je hoofd om eens bewust ongehoorzaam te zijn. Ik ben er bijzonder dankbaar voor. Sommige mensen zeggen, nou, als ik groter ben, dan kan ik je wel iets terug doen. Ja, dat zou misschien kunnen, maar een kind moet ook slapen. En ze slapen, kun je het ook een en ander uithalen. En het principe is toch dat zolang een kind bij u thuis woont, hij onder uw gezag is en hij dient te doen wat u hem van hem verlangt. Het hele punt in het leven is het punt van gezag. En het belangrijkste wat een kind dient te leren, vooral als hij in de tienerjaren komt, is te leren, te gehoorzamen. Hoewel zijn vlees misschien denkt, ja, maar ik denk, ik wil, ik voel. Hij moet leren te doen wat misschien niet zijn vlees bevalt. Zo krijgt hij karakter. En het enige grootste probleem in Nederland in de laatste dagen onder christenen is gebrek aan karakter. Het is heel belangrijk dat u uw kinderen laat voelen dat ze niet, het niet loont om als de duivel te leven en allerlei rotzooi uit te halen. Ze niet te leren de leraren op de school te gehoorzamen, de trainers op de sportclub te gehoorzamen, de ouders te gehoorzamen, de voorganger of de mensen in de kerk of de jeugdleiders te gehoorzamen. Dat is het eerste ding wat ze moeten leren. Op het moment dat ze het doen en hen, die persoon volgen, dan leren ze ook wat. En dan krijgen ze ook inzicht naar verloop. Dat is de volgorde die de schrift leert. Er is ten vierde nog iets wat heel belangrijk is. Wat u nu te doen, zolang u nog kan ademen. En u kunt beter de Heer danken voor de gezondheid, zolang u die heeft. Ik kreeg net het bericht dat het vorige keer had ik mijn been gebroken en meniscus gebroken. Ik dacht eventjes dat ik nog 20 was en er een dubbele schaar uit kon gooien. Ik bij ons in de tuin bij een partijtje voetbal. Ja, dat ging mis. En ik moest, acht weken kon ik niet op krukken. En vervolgens moest ik geopereerd worden. Nou had ik het geluk door wat oefeningen en training dat ik niet geopereerd hoefde te worden. Maar, zei de dokter, twee dingen kun je niet meer doen, jongen. Ten eerste voetballen. Ten tweede geen aikido. Dat is een vechtsport, waarin eigenlijk een verdedigingssport, waarin je de aanvallen van de tegenstander met hun energie tegen hen zichzelf gebruikt. Die mag ik niet meer doen. Ik kan nog genoeg andere dingen doen. We gaan vaak wandelen, fietsen, zelfs skiën, langlaufen kan allemaal. Joggen, maar niet meer voetbal en aikido, wat ik eigenlijk het liefste deed. Als je goede benen hebt, goede knieën hebt, goede enkels hebt, dan kunt u de Heer daarvoor danken. En gebruik dan ook. Ik train nog altijd 3 keer in de week, zo'n half uurtje wat joggen. Bijzonder gezond. Benaastig u, zegt de schrift, om voor de winter te komen. Ten vijfde is er nog iets wat heel belangrijk is voor de winterkom. Dat is anderen te vergeven die u leed hebben aangedaan. Zelfs als u bewust leed hebben aangedaan, kan het zo zijn dat u voor een korte tijd, of misschien langer, tot op de dag van vandaag, een wortel van bitterheid heeft ontwikkeld, nog altijd boos op ze bent. De beste manier om daar die kwijt te raken is om te bidden voor uw vijanden. Hou niet deze boosheid tegen ze tot de richterstoel van Jezus Christus. De Heere zegt het zo zelf, toen hij nog op aarde was, in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 6, vers 15. Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Nou, het heeft niks van doen met redding, heden ten dagen, maar een geest die niet vergeven wil, kan ervoor zorgen dat u uw gemeenschap met de Heer kapot maakt, Gods zegen over uw leven verliest en uw beloningen voor de rechterstoel van Christus verliest. En daarnaast is het heel verstandig om u excuses aan te bieden aan degene die dit verdienen. En het is heel belangrijk dat u diegene vergeeft die u bewust leed hebben aangedaan. Ook als zij zich bij u niet verontschuldigd hebben. Laat niet een ander uw leven verpesten. Ten zesde wat belangrijk is, is dat zolang u de tijd heeft, de mogelijkheden heeft om iets voor de Heer te doen, u die mogelijkheden moet pakken. Heeft u mogelijkheden om te getuigen, om traktaten te verdelen, om op de straat te staan, te preken? Pak ze. We hebben voor om, ik geloof het is december 10, 11, 12, ik geloof donderdag, vrijdag, zaterdag, een straatpreektour te maken door Nederland. Te beginnen in, Rotterdam, Den Haag, Delft en dan richting Goes, Vlissingen, Middelburg te gaan. En traktaten te verdelen. U kunt meegaan, u kunt zich aanmelden bij de stichting. Ook gewoon maar een dagje op een zaterdag mee te komen, om eens te kijken, u hoeft niks te doen. Als u wat meer informatie wil hebben, contacteer ons. En dat is een mooie gelegenheid om in de openbare het evangelie der genade Gods te prediken in deze steden. met een paar mannen tractaten te verdelen, gesprekken aan te gaan met mensen die zoekende zijn naar waarheid, die zoekende zijn naar de levende God, die vragen hebben over er iets na dit leven en misschien willen weten, hoewel misschien al jaren lid van een kerk, hoe ze de zekerheid kunnen krijgen van de vergeving der zonden en het eeuwige leven. U heeft misschien niet altijd die gelegenheid. Er komt een nacht dat niemand meer kan werken. En u kunt beter de Heer God dienen, zolang die gelegenheid zich nog voordoet. Als u een kans heeft iets te geven voor het werk van de Heer, kunt u het beter niet wachten. Sommige mensen zeggen, nou ik geef wel na mijn dood bij mijn testament. Ja, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren als u dood bent en hoe het met het testament geregeld wordt. Het beste is nu iets te geven wat de Heer op uw hart legt. U zegt hoeveel? Dat is tussen u en de Heer. De Heer zegt in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 9, ik geloof vers 8, de Heer heeft een blijmoedige gever lief. De Bijbel zegt dat bij de rechterstoel van Christus krijgt u beloning naar de dingen die u heeft gedaan in het lichaam, niet nadat u bent gestorven. Ten zevende, u dient de schrift te studeren. We hebben gezien in 2 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 21 het woord benaarstig. Benaarstig u om voor de winter te komen. Maar het wordt nog een keer gebruikt in 2 Timotheüs, namelijk in 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Benaarstig u, studeert u om uw goden beproefd voor te stellen. We hebben een speciale studie, een bijbelstudie op audio. En degene van de laatste week en ook van deze week gaat over een aantal regels om de schrift correct te interpreteren. Er zijn geloof ik zo'n 15 regels. De vorige keer heb ik er een stuk of 7, 8 gegeven, er komen er nog 7. Schrijft die op en gebruikt u om één avond in de week apart te zetten om de schrift te studeren. De schrift zeg ik, niet een een van de Griekse of Hebreeuws testament. Nee, de Statenbijbel 1637, uitgave van de GBS in Leerdam. Met een concordantie van Trommies in 3 delen. U kunt die ook bij ons bestellen op DVD. Of anders kunt u misschien nog eens de tenhans op de kop tikken. Is ook herdrukt door Den Hartog, geloof ik. En bid, de geest leidt u in al de waarheid als u die regels heeft. Helpt u dat om de schrift recht te snijden. U heeft in Nederland nu de vrijheid de schrift te studeren. Maar dat was niet zo meer in de tijden van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Of de tijden van Franco. Of de tijden van toen die paus daar provinciaal jezuïet was in 1970 in Argentinië. Tijdens de Vuile Oorlog van de junta daar in Zuid-Amerika. Het was niet zo in de tijd van de donkere middeleeuwen. Toen Nederland 1000 jaar onder Rome geleden heeft. Nu is het nog mogelijk. Gebruikt u die tijd om de schrift te studeren. Dat was 70 jaar niet in het Oostblok mogelijk. Niet in China mogelijk. Niet in Noord-Korea mogelijk. Niet in de moslimlanden mogelijk. Waar nu de moslimbroederschap meer en meer macht krijgt. Hier nog wel. Neemt u die tijd. Ik moet even denken aan Richard Wurmbrand. Die 3 jaar in eenzame opstanding was. Een tijd nam om daar met de Heer te spreken. En heel dicht bij de Heer was in die tijd van de eenzame opsluiting. Toen hij weer eruit was en in Amerika kwam en overal moest spreken in allerlei kerken, dan zei hij vaak, ik heb nog gezocht naar die gemeenschap met de Heer die ik toen ervaren had in die 3 jaren van eenzame opsluiting. Ik denk wel vaak, we hebben al die elektrische tijdstoestanden, televisie, internet, cellphones en allerlei toestanden. Het houdt u meestal weg van gebed en het woord van God. Wanneer is de laatste tijd geweest dat u 2 uur genomen heeft om de schrift te bestuderen? De schrift is niet een commentaar op de Bijbel of een preek hoor. Nee, de schrift zelf lezen, studeren. De meesten doen dat niet. Daarachter wil ik zeggen, u kunt beter getuigen nu het nog mogelijk is. Er komt een tijd, als de Heer verblijft, dat we worden gearresteerd of geëxecuteerd voor getuigen van Jezus Christus. Wordt meer en meer moeilijker om in het leger te getuigen, op scholen te getuigen. Die Evangelische Alliantie die heeft zo'n verbond gemaakt met Rome, dat was geloof ik 1 of 2 jaar geleden in Genève, met de Wereldraad van Kerken en de Kerk van Rome, over zending en evangelisatie die eigenlijk aan banden wordt gelegd naar het getuigen, naar mensen van een andere kerk eigenlijk not done is. 9e wil ik zeggen, als u verloren bent, dient u Jezus Christus aan te nemen. Zolang het nog mogelijk is. U zegt, ja, ik ga naar de kerk. U dient opnieuw geboren te worden. Sterker nog, Jezus Christus zegt, u moet opnieuw geboren worden. 2 Korinther 6 vers 2 zegt, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Dit is de dag der zaligheid voor u. U krijgt misschien geen tweede kans. U weet niet of u morgen levend opstaat. Misschien dat u zo onder de drugs bent. In de toekomst dat u niets kan doen, niets kan zeggen, niets kan denken. Er komt een tijd, als u het evangelie gehoord heeft, keer op keer afwijst, dat uw hart koud wordt en u niet meer naar de stem van de Heilige Geest hoort. Ik heb een paar mensen gezien die het evangelie gehoord hebben, afgewezen hebben. En op een gegeven moment zijn ze volkomen koud, doet ze helemaal niks meer. Iemand kan beter boos worden, geïrriteerd worden, als dat hij zegt, nou ja, ik heb geen interesse meer erin. Ik heb veel mensen uit kerkelijke groepen gezien die dat ervaren hebben. Vele van u ook, die luisteren, zijn geestelijk dood en hun hart is bevroren. Dat u zich keer en keer tegen de Heer, tegen zijn woorden, tegen de stem van de Heilige Geest verzet heeft, die u overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, en u weigert uw eigen gerechtigheid op te geven en te vertrouwen op Gods gerechtigheid, op zijn Zoon Jezus Christus alleen, op grond van geloof alleen, een geloof dat God u schenkt, dat u dient te gebruiken om Jezus Christus als uw persoonlijke heiland te accepteren. Nu is het de aangename tijd. In de dag der zaligheid wil de Heer u helpen. Nu is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Jaar geleden was er een hovenier die voor een prachtig landgoed diende te zorgen van een miljonair. En die miljonair die kwam 4 keer in het jaar op bezoek op zijn landgoed om daar enige tijd te verblijven. Er kwamen wat toeristen en die waren erg beïndrukt van het hovenierskunst van deze hovenier. Ze waren ook toegestaan om dat landgoed te betreden en te bekijken. En die toeristen vroegen aan de hovenier, weet u wanneer uw heer komt? Nou, zegt die hovenier, ik moet die tuin goed onderhouden. En speciaal als hij voorbij komt. Nou, zegt hij, het lijkt wel als ik die tuin zo zie dat u hem morgen verwacht. Zo picobello ziet alles eruit. Nou, zei die hovenier, niet morgen, heer, vandaag. En dat is nou precies wat de Heer van u verwacht. De Heer zegt tegen u dat u bereid bent, dient te zijn als hij komt. Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn om uw plaats te bereiden, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Bent u bereid? Het is niet te laat. De Bijbel zegt dat iedere mens die deze hoop in hem heeft, reinigt zichzelf, zelfs zoals de Heer Jezus rein is, in Johannes 3 vers 3. Dat is de hoop, de levende hoop die we hebben, dat de Heer komt om ons thuis te halen. Benaastig u om voor de winter te komen. Zijn nu bereid om hem in de lucht te ontmoeten. Bent u bereid? En zo niet, wat dient u nog in orde te maken om vandaag bereid te zijn hem te ontmoeten? Met wie dient u nog een paar dingen in orde te brengen? Wie dient u nog te vergeven? Naar wie moet u nog toegaan om het evangelie te verkondigen, om vergeving te vragen, om voor iemand te bidden? En misschien zegt u, ik ben er niet opnieuw geboren. Ik ben niet eens waar ik naartoe ga als ik sterf. Dan wil ik u uitnodigen. Op de knieën te gaan en te zeggen, Heer Jezus Christus, ik weet dat ik een zondaar ben. Mijn gerechtigheid is niet voldoende. Maar door geloof alleen zal ik mijn vertrouwen op uw Zoon Jezus Christus. Hem alleen wil ik aannemen en vertrouwen voor de rechtvaardiging van mijn ziel voor u en de vergeving van al mijn zonden. Red mij alstublieft met uw bloed. Amen.